Uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, vers 14. Dat staat op de uitnodiging ook. Efeziërs, de brief door Paulus geschreven, hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 21. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en u in de liefde geworteld en gefundeerd of gegrond bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Daar komt de titel van onze avond vandaan. Hem nu, die bij machte is te doen, ver boven alles wat we bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is onze tekst. U hebt misschien ook met mij net gelezen het woordje opdat, dat komt hier heel vaak voor. Nog eventjes voor alle helderheid, vers 16. Opdat Hij u geeft, dus met de bedoeling, is het altijd, of zodat, is bijna hetzelfde. Opdat Hij u geeft. Dus naar welk elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt, opdat. De reden van dat genoemd worden is de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt. 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. 18. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen. Dan gaat het dus midden in vers 19. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. De volheid van God. Een paar bladzijden verder in de brief die Paulus schreef aan de Colossenzen. Dus na Efeze komt de brief aan de Filippenzen, de gemeente in Filippi. En dan komt de gemeente aan van Colosse. Hoofdstuk 1 nog, vers 19. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou. En dat Hij door Hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door Hem, zowel de dingen die op de aarde als de dingen die in de hemelen zijn. En dan hoofdstuk 2, vers 9, dus 2 van Colossenzen, hoofdstuk 2, vers 9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. De volheid van God. Dat was ons thema. Dat halen we dus uit Efeze 3. Daar lazen we dit ook. Maar dat blijkt ook in de brief aan de Colossenzen een paar keer voor te komen. In hem, in onze Heer Jezus, woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Dat betekent dat die volheid van Yahweh, de volheid van God, altijd in het huis van de Vader, ook voor de wereld bestond. Compleet waren ze. Er was niets aan incompleetheid te vinden, niks, nul. Maar die volheid van God, die destijds alleen in het huis van de Vader zichtbaar is geweest, is daarna nooit op aarde openbaar geworden. Totdat er in Bethlehem iets gebeurde. Toen werd daar een baby geboren, op een hele wonderlijke manier. U hebt daar misschien prachtige dingen over gehoord met de afgelopen kerstdiensten. En in hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Dus wat nooit, maar dan ook nooit openbaar is geweest, is toen zichtbaar geworden. In Bethlehem. De engelen hebben, dat heb ik de vorige keer ook geroepen, geloof ik, die hadden nooit God gezien. Niemand kon God zien en leven. En toen zagen ze een baby. Dat was hun eerste kijk op deze dingen. En ze waren gelijk niet meer te houden. Ere zij God. U hebt dat meegezongen, waarschijnlijk wel. Ik geloof het 10 keer. 10 verschillende. Dat gebeurt altijd in de kersttijd. Maar graag, ere zij God. Toen hebben de engelen voor het eerst God gezien. En ik heb u wel eens verteld dat er iemand ooit met ons meeging als gids. Dat was een Palestijn. En ik had er grote moeite mee dat die Palestijn ons zou moeten gidsen. Dat kwam vanwege de politieke dingen. Een Joodse gids mocht niet. Een Joodse bus mocht niet. Een Joodse chauffeur mocht niet. Palestijn. Palestijnse gids. Ik denk, oh, wat hangt ons boven de kop. Maar je wilt toch gaan naar Bethlehem. En het eerste wat die man zei in de bus was schitterend. Per jaar kwamen 100.000 lammeren op het Pesachfeest in Jeruzalem aan. Iets daarvoor. En die werden ook allemaal geslacht. Waar kwamen die 100.000 vandaan? Bethlehem. Dat was de kweekvijver van het offer. Vindt u het vreemd, vroeg die Palestijn aan ons, dat het lam van God uit Bethlehem kwam? Nou ja, ik ga van mij geen kwaad meer doen. De volgende jaar hadden we weer een reis en ik heb gevraagd of hij ons wilde gidsen. In dat stuk terrein waar de Palestijnse overheid het voor het zeggen heeft. De volheid van de Godheid woonde toen daar. En nu zegt ons stukje tekst in Efeze 3, op dat, weet je wat de bedoeling is van het hele stuk? Het onderwijs van Paulus over die prachtige, nog dieper gaande dingen, die prachtige dingen, opdat ook jullie vervuld zullen worden. Aha, dat betekent dat u dan de sleutel te pakken hebt, want daar gaat het over. Dat de gelovigen die de Heer Jezus Christus kennen als hun heiland verlosser, ook diezelfde bijzondere eigenschappen zullen kennen, vervuld tot de volheid van de Godheid. Maar hij was dat, als enige. Dat was de Heer Jezus. En natuurlijk heb ik me afgevraagd, hoe kan ik dat het beste duidelijk maken? Dat is niet altijd even makkelijk. Het zijn hele compacte zinnen. En Paulus heeft enorme diepten geschreven. Echt diepe dingen. Belangrijke dingen ook. En wij mogen proberen om daar iets van te begrijpen. Dat wil ik u doen. Dus het heldere maken van deze dingen met 2 geschiedenissen uit het Oude Testament. Dat is, ik heb lang gebeden of ik het wel of niet zou doen. Maar ik doe het nu wel. Ik heb er rust over. Het eerste stukje komt uit het boek Richteren. En dan nog een stukje uit het boek Rut. Terwijl de richters richten, gebeurde het dat Rut bestond. Dus die tijd is een hele duidelijke eenheid tussen Richteren en Rut. Dat is dezelfde tijd. U moet zich voorstellen dat in die tijd Eli nog priester is geweest. De tabernakel stond toen in Silo. En de zonen van Eli hebben van het offer een karikatuur gemaakt door vlees uit de offergaven te stelen voor zichzelf. Die hebben met een tang hebben ze van alles eruit getrokken, mooie stukken vlees. Denk ik nou, dat is wel leuk voor op de barbecue of zo. Sorry, dat laatste is weer mijn verhaal, maar u snapt het wel wat ik daarmee bedoel. En die hadden tot gevolg dat het offer van de Heere gering geacht werd in die tijd. Eli was blind of bijna blind, zag het niet meer zo scherp, figuurlijk, letterlijk ook, maar figuurlijk ook. En in die tijd zegt Richteren 17, dat had ik nog niet gezegd, Richteren 17... Vers 5. En de man Micha, een zekere meneer Micha, die had aspiraties om een eigen tempeltje te beginnen. Een ZZP'er, sorry hoor. Nee, maar pak het maar gewoon met de taal van vandaag. Hij wou voor zichzelf beginnen. Dat gezeur van die baas en zo, wat een gedoe. Dit is echt zo. Hij begon voor zichzelf. Hij had geld gestolen van zijn moeder. Dat gaat al aan dit stukje vooraf. En dat heeft hij ook nog een keer opgebiecht tot zijn eigen verbazing. En tot ieders verbazing heeft die moeder gezegd: nou, geef niks hoor jongen, ik geef het je touw, maar maak er maar een tempeltje van. Oh, je zult maar zo'n moeder hebben. Hè? Dat is iemand die je op de troon zet. Dat heeft hij gedaan. Vers 5, en de man Micha had een godshuis, ook maakte hij een efod en afgodsbeeldjes en wijdde een van zijn zonen om voor hem tot priester te zijn. In die dagen was er geen koning in Israël, dat klopt, er was niks, dat is de tijd van de richteren. En ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Nu was er ook in diezelfde tijd een jongeman uit Bethlehem in Juda, uit het geslacht van Juda. Hij was een leviet en verbleef daar als vreemdeling. Toen ging deze man uit die stad, uit Bethlehem in Juda, weg om daar te verblijven waar hij onderdak zou vinden. Dus die meneer Micha was voor zichzelf begonnen, maar deze leviet, die wilde ook graag voor zichzelf beginnen. Twee ZZP'ers bij elkaar. Nee, pak het maar gewoon. Maar die man die wilde ook niet onder het gezag van een andere leviet staan. Niet dienst doen daar bij Eli en zijn zonen. Daar had hij misschien ook nog wel goede redenen voor. Want het was een rommeltje. Vers 8 nog middenin. En toen hij tijdens zijn tocht in het bergland van Efraïm kwam, tot bij het huis van Micha. Dat was die meneer die net voor zichzelf begonnen was met een eigen tempel. Zei Micha tegen hem: waar komt u vandaan? En hij zei tegen hem: ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda en ik ben op weg om daar te verblijven waar ik onderdak zal vinden. Zo, ik weet het nog niet precies, maar nou, misschien loop ik wel ergens tegenaan. Daarop zei Micha tegen hem: blijf bij mij en wees voor mij tot een vader. Zo wordt een priester vaak genoemd, hè, vader. Is in de Rooms-Katholieke traditie nu nog zo. En tot priester. En ik zal u elk jaar 10 zilverstukken geven, een stel kleren en wat nodig is voor uw levensonderhoud. En de leviet ging met hem mee. En de leviet stemde erin toe bij die man te blijven. En de jongeman was als een van zijn zonen voor hem. En Micha wijdde de leviet, die jongeman uit Bethlehem, En de jonge man werd hem een priester. Zo was hij in het huis van Micha. Toen zei Micha: nu weet ik dat de Heere mij wel zal doen, omdat ik deze leviet als priester. Ik heb een echte, ja, een gediplomeerde priester. Ik heb er een met papieren. Een echte leviet. Het is mijn vertaling, maar u snapt, dat is wel precies wat hier bedoeld wordt. Nou, dan moet ik het hele hoofdstuk 18 er eigenlijk bij gaan lezen. In diezelfde tijd zeggen de mensen van de stam van Dan, wat Jozua ons ooit heeft toegemeten door de Heer, weet je wel, die indeling, de stam daar en de stam daar en daar en daar, dat is eigenlijk niks, dat is te klein voor ons. Dus weer ontevredenheid. Dus complete ontevredenheid alom. En die stam van Dan, die zei tegen de we moeten maar eens kijken of we ergens anders een beter stukje onderdak kunnen vinden. Die sturen een deputatie op stap. En die moeten kijken of ze een goed stuk gebied kunnen vinden voor de hele stam van Dan. Dat is hoofdstuk 18. Vers 13, vervolgens trokken zij vandaar verder naar het bergland van Efraïm en kwamen bij het huis van Micha. Die komen dus ook bij dat tempeltje van die meneer Micha aan. Dus waar die jonge man aankwam uit Bethlehem, daar komt ook de stam van Dan aan. Vers 15, toen weken ze af van hun weg en kwamen bij het huis van de jonge man, de leviet, in het huis van Micha. En ze vroegen hem naar zijn welstand. Want later hadden ze een stuk grond gevonden en toen hebben ze de hele stam meegenomen. En die hele club is op weg gegaan naar dat nieuwe terrein, wat noordelijk, veel noordelijker. Maar ze hadden dus in de aanvang een contact gehad met dat huis van Micha. En daar gingen ze nu weer naartoe. Maar wat was de bedoeling? Vers 18, toen ze bij het huis van Micha waren binnengegaan, het gesneden beeld in de efod en de afgodsbeeldjes en het gegoten beeld wegnamen, zei die priester, die jonge man, tegen hem, wat doet u? Daarop zeiden zij tegen hem, zwijg, leg uw hand op uw mond en ga met ons mee. Wees voor ons tot een vader en tot een priester. Is het beter voor u dat u priester bent voor het huis van die ene man, dat is dus die meneer Micha, of dat u een priester bent voor een hele stam? Ja, ik heb beter een grote gemeente hebben dan een kleintje. Nee, het staat er hoor. Probeer het. Toen werd het hart van die priester vrolijk. En hij nam de efod, afgodsbeeldjes, gesneden beeld en voegde zich bij het volk. En dus werd hij de priester van de stam van Dan. Nu stop ik met het voorlezen van Richteren. Het is heel boeiend. Maar ik weet niet of u weet waar de antichrist vandaan komt. Ja, uit Israël, dat is helder. Iedereen heeft wel eens van de stam van Dan gehoord. Bent u in Israël geweest? Ooit met een excursie. En helemaal in het noorden, daar woonde de stam van Dan. Jerobeam, latere koning, had een altaar gebouwd in Bethel en in Dan. Dan is het begin van de afgoderij. Daar staat nu nog, van vroeger, een enorm altaar, een afgodisch centrum. Daar komt de antichrist vandaan. En dat gaat een keer een enorme rol spelen. Nou, probeer dat verhaal nu maar eens te lezen, rustig. Er gaat iemand uit Bethlehem. En die komt bij Micha, twijfelachtig, denkt ze, nou, hier kan ik best een boterhammetje verdienen. Dat lijkt me wel wat. Maar hij wordt er weggeklauwd, weggestolen door de hele stam van Dan. Die nemen die hele beeldjesboer mee, alles, en settelen zich in het noorden van Bethlehem. één lange lijn naar Dam. Afgoderij. Uiteindelijk antichrist. Probeer dat even vast. Ga maar eens doordenken, maar je ziet die lijn echt terug. Het tweede stukje tekst wat ik u wil voorhouden komt niet uit Richteren, maar het komt uit het boek Rut. Dat zei ik zo pas al. Uit Rut. Uit hoofdstuk 1. Want de rest heb u vast wel eens gehoord in een toespraak. Want over het boek Rut wordt heel vaak gesproken. Maar in Rut 1, vers 16, zegt Rut: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten, u, Naomi, te verlaten. Want Naomi was haar schoonmoeder. En dring er niet op aan om terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, daar zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag nog zo en nog veel erger doen. Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen u en mij. Toen zij zag dat ze zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op, dus hield Naomi op tot haar te spreken. Zo gingen ze samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En aan het eind van vers 22, en ze kwamen in Bethlehem aan, in het begin van de Gerste Oost. En dan zou ik het hele boek Rut wel willen voorlezen. Er zijn dus bewegingen, er is een hele route van Bethlehem naar Dam. En er is een route uit Moab naar Bethlehem. Twee Bijbelboeken, pal naast elkaar, dezelfde tijd, allemaal in dezelfde periode, onder dezelfde omstandigheden. En daar wou ik graag de nadruk op leggen. Want u kent de geschiedenis van het boek Rut. Waarschijnlijk is daar heel vaak al iets over gezegd. En het is heel boeiend. Een Moabitische vrouw mocht zelfs in het tiende geslacht, dus er waren al 10 generaties vertrokken, die mocht niet gaan wonen in Israël. Geen been om op te staan om een verblijfsvergunning te krijgen. Nooit. Rut had dus ook geen stukje recht op een plekje in Israël. En toch kiest ze daarvoor. Nou, dan moet er wel een verandering van wet zijn. Daar zitten ze nu ook allemaal mee met die asieltoestanden, asielprocedures. Hetzelfde verhaal. Maar dan gaat het om ons, of om Duitsland, of om Engeland. Maar hier gaat het om Bethlehem. Naomi kwam daar vandaan. Naomi en haar man Elimelech hebben daar gewoond. Die hebben daar geboerd. Die hebben daar jongens gekregen. Maar er kwam hongersnood in Bethlehem. Dat is altijd zo. Er komt hongersnood en dan wordt onrust gekweekt. Zij gingen naar Moab. En misschien was diezelfde hongersnood voor die andere man wel aanleiding om ook te vertrekken en om naar richting Micha zijn godshuis en richting Dan te gaan, omhoog, naar het noorden. Hoe ook, die situatie die ligt hier, die geschiedenis ligt hier ook. Maar dat betekent een enorme les voor jou en voor mij om ons de vraag te stellen: waarheen zijn we op weg? Ofwel naar de volheid van de Godheid lichamelijk, of het is uw eigen route en komt u en Dan uit met alle consequenties van de antichrist van dien. Dat is heel scherp. Die beide lijnen liggen hier. Absoluut. Ondubbelzinnig. En ja, daarom is het ook boeiend. Daarom is het niet alleen interessant van ja, wat leuk, nog nooit zo gezien. Nou, laat dat maar los. Maar probeer nu eens dit prachtige stuk uit het woord van God op deze situatie van Efeziërs 3 te plakken. Ik zal een poging wagen. Rut is in Bethlehem aangekomen, terwijl ze wist dat ze geen been had om op te staan. Ze moet Arend lezen, omdat ze honger hebben. En wat de Heere gezegd in Deuteronomium, ik dacht hoofdstuk 18, de rand van uw veld mag u nooit afscheren, dat is voor de vreemdeling en voor de wees. Nou, zij was een vreemdeling. Ze kwam niet uit de stammen van Israël. Dus dat mocht. En ze heeft dat gedaan en ze komt bij geval, bij toeval, zouden wij zeggen, op het terrein van de meneer Boas, die toen was een soort herenboer geweest moet zijn in die tijd in Bethlehem. En ze is daar gaan aren lezen. Ze is ijverig gebleken. En Rut hoort tegen de etenstijd de uitnodiging van Boas. Toen het etenstijd was, ik vind dat zo'n prachtige tekst, zei Boas, kom je wat dichterbij, ga met ons eten. En hij reikte haar brood en wijn aan. Ja. Nou, als je nou echt iets moois vindt, dit is adembenemend bijna. En ze heeft daarvan genomen. En Boaz zegt, wees gezegend, blijf hier. Ga maar niet naar een ander terrein. Je moet niet naar een andere club van de orde. Zouden we vandaag zeggen, je moet niet naar een andere soort gaan. Je moet bij ons blijven. En ze is gebleven. En u weet wat er dan gebeurt. Natuurlijk kunt u zeggen, ja, dat stond eraan te komen. Nou, dat was niet zo logisch, dat was helemaal niet logisch. Maar in hoofdstuk 3, dus in hoofdstuk 2 van Rut, heeft ze daar de hele oogsttijd verzameld voor Naomi. En ze heeft het uitgeklopt en ze heeft meegenomen. En ze hadden dus weer wintervoorraad. In hoofdstuk 3 zegt ze, maar ik wil hem bedanken. Gaat ze op een bepaald moment naar hem toe en ze zegt, ik sla het voetendek op van die meneer Boaz, ik wil hem gewoon bedanken. Wat zou u doen als u als vreemdeling dichter bij de Heer Jezus kwam? U hebt nooit wat met hem gehad. En dan ineens komt hij dichterbij. Hij wordt geschilderd in de toespraak of hij wordt bezongen. Of er wordt een getuigenis van hem afgelegd. Er wordt iets bijzonders over hem verteld. Wat zou je doen? En op een bepaald moment kom je tot de conclusie, ik wil die man bedanken. Hoe zou u dat zeggen? Dank u wel. Zal ik het gewoon Nieuw Testamentisch zeggen? Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent. Super, ik ben zo blij dat ik u gevonden heb. Gelukkig horen we dat, regelmatig. Mensen die bellen of schrijven of mailen of reageren op een toespraak. Dat ze de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Zondagmorgen zitten ineens 3 mensen vlak voor me in een dienst. 1 is Rooms-Katholiek geweest, bleek later. 1 zoon daarvan, niks. En een mevrouw uit een hele zware gereformeerde traditie, oud-gereformeerde gemeente in Nederland. Ik kende ze niet, nooit gezien. Na afloop gesprek. Die zoon is naar een bijbelschool gegaan. En heeft de Heer Jezus leren kennen. Daar kwam nu mevrouw uit die gereformeerde gemeente ook. Ook voor bijbelschool. Heeft ook de Heer Jezus leren kennen. En die mevrouw die bij ons in de buurt woont, in Nijverdal. Uit de Rooms-Katholieke hoek. Heeft ook de Heer Jezus leren kennen. Nou, 3 die net de Heer Jezus hebben leren kennen. En die kregen brood en wijn aangeboden. Ik heb gezegd, als je de Heer Jezus kent, als je heiland en als je verlosser, dan mag je ook brood en wijn nemen, als je dat wil. Voor het eerst. Nooit gedaan. Wat er dan gebeurt. Je zag het voor je ogen. Ja, ik moest daar wat zeggen. Je zag het voor je ogen gebeuren. Verandering. Enorme verandering. En na afloop, nou, het spetterde eraf. We hebben hem gevonden. Dank u wel, Heer Jezus. Wat zou u doen als u werkelijk deze dingen weer meemaakte voor uzelf? Niet het automatisme bijna van, ja, als je 12 jaar bent, dan word je wel eens gevraagd of je ook gedoopt bent. Of als je nog wat ouder bent, moet je ook belijdenis doen. Of zou je niet een keer ook deel willen nemen aan de tekenen van brood en wijn? Maar spontaan, dat is iets gebeurd. En dat is bij jou iets gebeurd. Er is een moment gekomen dat de Heilige Geest je te pakken kreeg, in je hart kon werken en de Heer Jezus binnen kon brengen en dat geweldige werk van de Heer Jezus aan jou kon tonen. En je hebt amen gezegd. Heer Jezus, dank u wel. Jezus, Jezus, enkel Jezus zal mijn één en alles zijn. Dat geweldige ommekeermoment in je leven. Waar leidt dat toe? Nou, naar Efeze 3. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Dan zit je bij ons onderwerp in Efeze 3. Om die reden. Dan gebeurt er toch iets. Ik zeg niet dat u dat moet uiten. Of, nou ja, dat luid en duidelijk moet. Ik zeg u alleen, zusters en broeders, een getuigenis van het geweldige feit afleggen. Laat het horen. Hij moet het horen. Hij had het al lang gelezen in je hart. Maar hij moet het ook horen. Maar ook de anderen mogen het horen. Dat is gebeurd met mevrouw Rut. En ze heeft gekozen. En dan komt dat wonderlijke vierde hoofdstuk in dat Bijbelboek. Van die meneer Boas, die gaat naar de poort van Bethlehem, dus eigenlijk nou ja, waar de burgemeester zetelt, de wethouders zijn, waar de rechters zijn. Dat is de poort waar het gezag wordt uit het gemeentehuis, laat ik dat zo maar zeggen. En daar heeft een losser de kans, een eerste losser, om die lossing van de goederen van Naomi en van Elimelech te kopen. Die zegt, dat doe ik wel. Dan zegt Boas, als je dat doet, dan krijg je Rut erbij. Dan zegt hij, dat kan ik niet. Nee, dat kan ik niet. Er was geen enkele clausule om te tonen dat Rut dan aangenomen zou worden. Ook mee mocht doen. Maar dan zegt Romeinen, misschien komt u daar bij je studie wel eens op terug, bij Romeinen 8 vers 2 en 3. Maar wat de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos is, dat heeft God gedaan. Door zijn zoon te zenden. Dat is die zoon die in Bethlehem geboren werd. En het merkwaardige is dat je in het Rutboek die zoon ziet komen. Ze huwt met Boas. Komt een kindje, Obed. Obed is de vader van Isaï. Isaï is de vader van David. Oh. Daarom een geslachtsregister in Matthäus over. Ja, David. Ja, ja. De Heer Jezus. Ineens zie je hem verschijnen. Er is geen duidelijker beeld in het Oude Testament te vinden van de komst van de Heer Jezus. Waar is de Heer Jezus geboren? Ja, u wist het al. Jazeker. U hebt tot 20, 30, 40 kerstfeesten meegemaakt. Ja, je zou het niet weten. U weet het precies. Laten we naar Bethlehem gaan, zeggen de herders. Wat zei Rut? Ik wil naar Bethlehem. Wat zei die andere jongeman? Nee, dat is voor mij niks. Ik ga richting Dan. Nou, dat contrast is mes en mes scherp. En als u het een keer hebt, vergeet u het nooit weer. Dan denkt u, ja, ik wil niet die route. Met alle ja, vijven en zessen daarbij. Maar ik wil die andere route. Kom maar, met al je noden. Vrede wordt u aangeboden. Vlug dan, eer je sterven moet met je zonden aan Jezus voet. Kom dan. Als je dat nog nooit gedaan hebt. Maar besef alsjeblieft dat dat de route is. En vanaf het moment dat je daar bent, groei je als kool. Zal ik het zo zeggen? Nou, die buik van Rutte werd steeds voller. Is dat groeien? Ja. Hij kreeg gestalte in haar. En dat is nu precies wat geestelijke groei is. Dat is niet de krachtpatserij van ons. Dat is kracht naar de inwendige mens. Er is iets in jou aan het veranderen. Er is iets aan het ontstaan. Er is iets aan het groeien. Opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Zegt 2 Petrus aan het eind. Dat groeiproces in jou, dat wordt zichtbaar. Dat wordt een heel bijzonder iets. En wat wordt dan zichtbaar? Hij in wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woont. Dan zit ik midden in Efeze 3. Ik wilde die beide voorbeelden er zo graag aan vastknopen, omdat je dan twee lijnen ziet, eigenlijk twee kapstokken hebt, waaraan je je eigen geestelijke groei een beetje kunt aflezen. Nou, ik wil niet die Levitische jongeman zijn. Ik snap dat wel, want je lijf zegt, je vleeselijke ziel zegt, ja, een beetje promotie maken, dat kan geen kwaad, toch? Nou, ja zeker. Je moet een keer van je afbijten. Je moet jezelf niet laten ondersneeuwen steeds. Nee, dat deed de Heer Jezus. Ja, die had wel wat feller van zichzelf af kunnen praten, zeggen mensen. Hij werd een soort slachtoffer. Nou, dat klopt, ja. Maar waarom werd hij een slachtoffer? Omdat in hem de geestelijke, de volheid van de Godheid lichamelijk woonde. Wat is nu de volheid van de Godheid? Dat is liefde en genade. En daar heb je voorlopig genoeg aan. Ook heiligheid, maar daar kom je later wel achter. Maar liefde en genade. Daarom die hele bekende, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond, mijn lievelingslied, 112, Johannes de Heer, maar uit genade ben ik behouden, zegt de Bijbel. Niet uit jezelf, dat is een geschenk van God. Zo is hij. Dus als u vraagt, waar is nu die ganse volheid van die Godheid? Dat zijn de wezenskenmerken van Yahweh. En wat zijn de wezenskenmerken van Yahweh? Nou, in elk geval liefde en genade. En misschien heb je er wel genoeg aan om daar eens over door te denken een hele week of een hele maand wat mij betreft. Maar dat zit hem niet in de tijd. Maar ik hoop dat u morgen weer een Bijbelstudie pakt ergens vandaan. Dan krijg je weer een nieuwe lading. Maar geniet alsjeblieft. Maar die prachtige dingen. En je ziet het in deze twee voorbeelden zo gebeuren. Ik heb me eindeloos verheugd dat een broeder een boek geschreven had over het boek Rut. Die broeder die logeerde bij ons regelmatig. En ik heb hem doorgevraagd over van alles. Ik was heel jong in het geloof. We waren net getrouwd. Of nou ja, een paar jaar. Maar hoe dan ook. En als je met iemand door kunt praten over de karakters van God, het wezenskenmerk van Yahweh, dan hoor ik Paulus nu, die pakte ik toen niet, daar was ik niet aan toe waarschijnlijk, maar nu pak ik hem wel, Efeze 3, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie elke familie in de hemel en ook op aarde genoemd wordt. Die hebben allemaal onze oorsprong bij hem, niet bij onszelf. Ook niet bij mijn vader en moeder, totaal niet trouwens. Maar goed, bij u misschien een hele vrome moeder en een hele vrome vader gehad. Dat zou best kunnen. En die hebben een flinke duw gegeven in die richting. Maar goed, de oorsprong ligt bij Yahweh. En dat is een opdat. Paulus zegt, Nog een stapje. Liefde, genade naar de innerlijke mens door de geest. Opdat Christus in u gestalte gaat krijgen. Tot de volheid van de Godheid. Totdat je, nou ja, helemaal gegroeid bent naar het beeld van Yahweh en de Heer Jezus zelf. En dat proces zou vandaag inhoud moeten geven aan ons leven. Dat geeft richting. Dat bepaalt waar je wel en waar je niet gaat doen. Niet van, ja, die zeggen dat dat niet kan of dat niet moet. En dan krijg je het over, ja, over onderdelen, over hoe gaat het dan met een vrouw, met een man. En kunnen twee mannen ook wel en kan twee vrouwen ook misschien. En daar gaat hij. Daar gaat die trein, die gaat denderen en die heeft een enorme rijkwijde. En we praten en we discussiëren. Nou, dan gaan de anderen beginnen over inenten, wel eens, niet eens, of dat lijkt nergens. Of, allerlei attributen, allerlei onderdelen van het charismatische denken. Maar word je daar blij van? Nee, daar krijg je alleen maar verwijdering van, in veel gevallen. Maar hier word je blij van. Stel nu eens dat jij in verwachting zou zijn van de Heer Jezus. Nou, dan denk je bij jezelf, daar zou ik wel een echootje van willen. Nou, dat kan. Ik heb het apparaat niet. Maar de Heilige Geest wel. En die laat je zien wat er van de Heer Jezus al zichtbaar is. Oh, nog een beetje vaag, nog een beetje onduidelijk. Maar de contouren. Jawel, komt goed. Zegt de vroedvrouw of de vroedman over een maandje wat terugkomen. Nou, volgende Bijbelstudie, over een maand. Weer een echootje. Ja, het gaat goed. Of, er wordt gezegd, je moet eens eventjes denken. Misschien moet je wat extra vitamines hebben. Ik ben geen medicus. Maar je moet wat extra vitamines hebben om de groei van die botten, om die een beetje te verstevigen, om die een betere routing te geven. U weet het wel. En dan zegt u stiekem, ja, ik ga de volgende keer weer naar die Bijbelstudie kijken. En dat is niet mijn verhaal. Dat is ook de dienst van de gelovigen die ze samen meemaken op een zondag. Dat is wat je samen beleeft. Dat zijn eigenlijk eikpunten. In Utrecht is een gemeente en die heet Eikpunt. Nou, dat komt gewoon omdat ze een gebouw hebben aan het Eikmanplein. Sorry hoor. Maar achteraf is dat wel een hele leuke naam. Eikpunt. Weer een echootje. Of weer. En dan komt het moment dat het geboren wordt. Dat je niet meer te houden bent. En dat je misschien je vader en je moeder vertelt van de Heer Jezus. Je hebt hem leren kennen. Ik heb hem gezien. Hoe gezien? Hoe haal je het in je hoofd? Gezien? Jawel. Ik heb hem wel gezien. Ziet u, dit is die volheid van de Godheid die je gaat ontdekken. In hem, in de Heer Jezus, alles terug te vinden. Daar is het. Daar gaat het om. Dat is de enige richting. En dan niet daar vandaan vertrekken naar, maar van heinde en ver komen tot. Ik hoop dat u die twee geschiedenissen nu pakt en zegt, dit wil ik ook. Geen recht, geen aanspraak. Ik kan me nergens op niets laten voorstaan en nergens op bogen. Maar ik wil zo graag hem ontdekken. Waar moet u dan zijn? Bethlehem. Daar moet u zijn. Daar is het gebeurd. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geboren van de Vader. Nou, dat hebben die herders allemaal niet gezien. En de wijzen uit het oosten hebben dat ook nog niet gezien. Maar het is wel de tekst. Het is wel de richting. Daar gaat het om. En dan wordt het toch anders. Dan is het niet een soort formeel terugdenken aan een bepaalde gebeurtenis in Bethlehem. Of je daar moet of je daar wel of niet naartoe zou moeten gaan als pelgrim of niet. Nou, je kunt rustig in mijn omgeving blijven. Maar dit kan wel doorgaan. We gaan naar Bethlehem. Dan gaan we kijken. Ik heb me zo verheugd dat David op een bepaald moment, dat is iets later in de tijd, dat Johannes zegt, op een bepaald moment zegt, ik heb zo'n verlangen naar water uit de put van Bethlehem. En toen lag in Bethlehem inmiddels een soort garnizoen van de Filistijnen, van de tegenstanders, ook een tegenstander. Dus ze konden er gewoon niet bij. Zij zeker niet, de legermensen. En dan breken een paar mannen dwars door die bezetting heen. En dan halen ze water uit de put van de Bornput of de put van Bethlehem. En komen met die kruik met water bij David en zeggen, alsjeblieft, dit is water uit de put van Bethlehem. Ja, zo, daar heb je nou over gepraat. Daar heb je naar verlangd. Nou, hier heb je het. En wat doet hij dan? Hij gooit die kruikstuk en het water laat hij lopen. Nou, u had natuurlijk gezegd, als goede Hollander, zo. Daar hebben we het voor gedaan. Over, oefening uit. Maar het antwoord is anders. David zag in die mannen, in hun daad, hun leven. Ze hebben hun leven gewaagd om hem dit aan te bieden. Als een martelaar in Noord-Korea het heeft over de Heer Jezus, dan hebben ze hun leven gewaagd om hem iets aan te bieden. En dat geeft hij als een offer aan de Heer. Dat is niet verspilling van water. Dit is de juiste kleur geven aan dat offer. Deze prachtige dingen liggen in de schrift, in de Bijbel. Zouden we vanavond niet een beslissing durven nemen? Heer Jezus, we willen u graag zien. En we willen graag ontdekken wie u bent. En dan moeten we toch bij het begin beginnen. En naar Bethlehem gaan. Efeze 3 wordt een rijk hoofdstuk. Opdat u de volheid van de Godheid gaat zien. Dan ga je iets ontdekken. Dan kom je in de zegen. Op een geweldige manier. De Heere zegene jou en mij. Ik wil dat ook graag met je doen. Vader, zo komen we bij u. En we willen heel eenvoudig deze dingen die we vanavond probeerden te overdenken aan u teruggeven. En bidden dat we zullen begrijpen wat het is om naar Bethlehem te gaan. Om niet een soort fysieke voettocht, een soort pelgrimage op touw te zetten. Maar om bij hem uit te komen, de man van Bethlehem. Dank u wel voor de Heer Jezus die hier op aarde kwam, die vlees en bloed aannam. Zo lief heeft God de wereld gehad door zijn zoon te geven, maar die zoon is mens geworden en heeft ook als jongeling geleefd toen hij 12 jaar was. En ook later toen hij 30 was en toen hij 33 was, het kruis. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uzelf, voor uw liefde en uw genade. Voor uw bemoeienissen met ons, ook voor uw zegen voor ons. Dank u ook voor de Bijbel, voor dat prachtige boek. Met die prachtige verhalen die niet zomaar losse flodderachtig bij elkaar gerangschikt staan. Maar met een duidelijke bedoeling. We willen u hartelijk danken ook voor dit onderwijs van deze avond. Want het is van u. U wilt ons iets zeggen over uzelf. Dank u wel daarvoor. Amen. Er zijn een paar vragen gesteld. En ik probeer daar nog een antwoord op te formuleren. Als je gelooft dat de gemeente wordt opgenomen voor de uren van de verzoeking, daar sta ik voor, dat beleid ik. Maar hoe gaat het dan straks? Stel dat de gemeente vanavond nog opgenomen wordt, hoe gaat het dan met al die mensen, onze kleinkinderen, maar ook hoe gaat het met de zendelingen die bezig zijn met hele projecten, want misschien nog velen die Jezus zouden kunnen aannemen. Nou, mijn antwoord is dat we misschien eerst eens moeten beginnen met de idee en de gedachte in ons hart te leggen dat er verschillende categorieën zijn die behouden zullen zijn. De mensen voor de zondvloed, de mensen na de zondvloed, dat nog allemaal nog ver voor Israël in beeld kwam. Israël is pas 2000 jaar na Adam in zicht gekomen. Die eerste 2000 jaar, die worden altijd vergeten, die doen er niet toe. Of die worden gemakshalve in Israël geduwd. Maar dat is natuurlijk niet waar. Israël is pas met de roeping van Abraham uit dat gedoe met die torenbouw van Babel begonnen. En uit hun land, uit hun maagschap, uit hun familie op weg gegaan. En in het beloofde land gaan wonen. En God heeft toezeggingen gedaan aan Israël ten aanzien van hun land, dat land. Dus de beloften van de Heere aan Israël hebben te maken met vierkante kilometers, met het land. En dat land, dat zal absoluut aan hen gegeven worden. Zoals ze het nog nooit gehad hebben, zullen ze het krijgen. Maar de gemeente is veel later ontstaan. Die is pas toen Israël nee zei tegen de Messias, tegen de Heer Jezus, is de gemeente geroepen. Maar dat wil op hetzelfde moment niet zeggen dat de toezeggingen van de Heere aan Israël dus vervallen zijn. Die blijven staan. Die hebben eeuwigheidswaarde. Dus het is niet waar dat toen Israël nee zei, ja, toen hebben ze hun eigen doodvonnis getekend of zo. Dat kan niet. Want dat was Gods toezegging. Dus die toezegging dat ze het land zullen krijgen gaat door. Ook nu. En in het duizendjarig vrederijk zullen ze gezegend genieten in hun erfdeel weer terug. De profetieën bestuderen betekent ook dat je ziet dat er wel te degen een toekomst is. En dat betekent ook dat er zelfs in de tijd van grote nood, van grote verdrukking, die zal aanbreken als de gemeente weg is, uit Israël behouden zullen worden. God heeft ineens op zijn minst 144.000 verzegelden in die tijd, in die grote druktijd, apart gezet. Want denk erom, daar blijf je met je vingers af. Niemand mag daar aankomen. Maar ik heb ze gezegend en ik heb ze geroepen. En op hetzelfde moment, in diezelfde moeilijke druktijd van 3,5 jaar, komt een grote schare die niemand tellen kan tot geloof in de Heer Jezus. Nou ja, dus zeggen we, oh ja, nou die horen ook binnen gemeente. Allemaal één port nat. Onzin. Dat is een beetje begrijpelijk wel. Ik wil het niet al te cru zeggen. Maar eigenlijk moet je wat scherper opletten. Die hele bijzondere groep waar jij en ik toe behoren, dat heeft niks te maken met gereformeerd, hervormd, baptist, weet ik veel wat, hoe. Maar de groep waar wij toe behoren, de gemeente, het lichaam van Christus, hij het hoofd bij de leden, die gaat hier weg. Maar dat betekent niet dat de Heilige Geest niet meer zou werken. Want uit het boek Openbaring blijkt nadrukkelijk dat de Geest nog wel werkt. Die is dan met ons ook weg. Ja, ja. Woont ook in de gemeente. Maar heb je wel eens gehoord dat God soms alomtegenwoordig is? Dat betekent niet alleen in het huis van de Vader of in de hemel. Dat betekent ook niet alleen in de gemeente, maar ook bij figuren als Job. Misschien bestaan die nog wel. Job heeft nooit een Bijbel gehad, heeft nergens toe behoord. Is niet van Israël, maar wel gelovig. Bijvoorbeeld. En dat zijn hele concrete dingen. Dus er zijn ook, nadat de gemeente is opgenomen, hele volkstammen die nog tot bekering, tot geloof komen. Die grote scharen die niemand tellen kan. Nou ja, dat is ongeveer zo'n groep als vanavond hier natuurlijk. Dat is ook niet te tellen.
Ik heb ze niet geteld nog. Nou nee, maar ik gooi er even een bungeltje in. Om te beseffen, te laten beseffen, dat de genade van God immens groot is. Die wil niet dat er één verloren gaat. Dus ik zal nooit iemand kunnen zeggen, ik heb geen kans gehad of ik heb het niet geweten. Als ze afgewezen hebben, maar ze hebben wel kans, ook daarna, dus ook als de gemeente weg is, dan zullen er velen tot geloof komen. Ik hoop ook dat dat een stukje troost voor ons is. Ook als je denkt aan je eigen familieleden. Nou, als je nu bidt van Heer Jezus, kom alsjeblieft, kom ons halen. Heer Jezus, kom vanavond maar. Maar dan zitten we misschien met je kinderen. Ja, vertraagd. Hadden we toch nog een keer extra moeten pushen. Of er komt ineens nieuwe aanwas bij. Ja, ik heb een kleinzoon die is, gaat misschien morgen overmorgen trouwen in India. Daar zijn ze nu op dit moment. Vader en moeder natuurlijk ook, zoon en schoondochter. En we krijgen elke dag foto's en ik denk, nou alsjeblieft, wat een toestand daar. Ik ben blij dat het hier anders gaat. Nee, maar als de Heer nu zo komen, hebben die kinderen dan geen... Ze horen niet meer bij de gemeente als ze gelovig worden. Dat gezelschap is weg. Maar dat betekent niet dat er geen behouden is, dat er geen vergeving van zonden, dat er geen genade is als wij weg zijn. Dus is wel genade, absoluut. Maar we mogen elkaar wel waarschuwen. Het is nu de tijd om het te doen. En er was een volgende vraag, en dat ging over het boek Henoch. Mag je dat wel lezen? Nou ja... Ik heb over Henoch gelezen en ik heb een Bijbel, een boek, en daar staat iets over Henoch in. Heb ik gelezen. Maar dat bedoel je niet. De apocryfe boeken. We hebben de kanonieke boeken. Moeilijk woorden. Van kanon. Van pangpang. Oh nee. Een andere woord van kanon. Maar de kanonieke boeken, die hebben wij. Dat is de kanon van de schrift. Hè? Dus Genesis, Exodus, tot en met het boek Openbaring. Maar u weet misschien ook wel dat in de Rooms-Katholieke traditie een Bijbel wordt uitgegeven. De vertaling van Willy Brod en anderen. Waar de apocryfe boeken ook in staan. Van Judas Sirach en van die en van die en van die. En misschien hebben u ze wel eens gelezen. Ze zijn wat... discutabel misschien naar uw gevoel, maar laat dat nu even los. Mag je dat nu wel of niet lezen? Nou, we hebben een tijd gehad in geschiedenis dat ze de Bijbel niet mochten lezen, omdat het te moeilijk was, omdat dat alleen maar voor mensen was die gestudeerd hadden, die theologie gedaan hadden, en die konden het snappen. Er waren dus de priesters en zo, die mochten de Bijbel lezen, maar het gewone volk mocht dat niet. En als ze dat wel deden, was daar zelfs brandstapel-executie bij. Ik bedoel, zo ver ging dat. Heel ver. En als anderen gaan zeggen wat je wel en wat je niet mag lezen, dan moet je heel voorzichtig zijn. Dus ik zal nooit zeggen, dat mag niet of zo. Ik kan alleen zeggen, als het inhoudelijk, dus wat de inhoud van dat boek betreft, tegen de Heer Jezus is, lees het dan alsjeblieft niet. Gooi het dan maar in de kachel. Maar dat mag niet meer straks. Want je mag niet meer hout verbranden, maar ook geen papier verbranden. Dus dat is binnenkort ook over. Je kunt niet meer in de kachel gooien. Sorry. Fikkie stoken dan. Ga maar. Maar brandstapel is ook fikkie stoken. En dat is behoorlijk ver gegaan. Dus het voorschrijven wat je wil en wat je niet mag lezen, door de theologie, vind ik razend gevaarlijk. Wie bepaalt wat? Je moet wel zelf selectief zijn en zeggen, ik wil zo graag iets meer over de Heer Jezus horen. En als het niet over hem gaat, dan gaat het waarschijnlijk over iemand anders. En dat is loei en loei gevaarlijk. Want je weet zelf hoe de Satan zijn best doet om de Heer Jezus naar nul te krijgen en zichzelf naar nummer 10 te praten. Je komt dus in dan uit, als ik dat beeld van vanavond even mag doortrekken, hè, bij de bij de enorme verleiding van de grote verdrukking en van de mensen van de wetteloosheid. Dus ik wil zo graag dat u zelf geniet van de Heer Jezus en dat u uw voedsel daar zoekt waar het echt te vinden is. En dan mag je ook een vraag stellen aan iemand die leiding geeft in de gemeente, van wat vind jij ervan? En dat is niet een soort verbod, zo'n soort lijstje van nee, staat op de index, mag niet. Maar meer heeft het werkelijk geestelijke waarde als je je daarmee bezighoudt. Dat mag een ander wel zeggen. En dat ontbreekt ook. Want er wordt zoveel bijgefantaseerd in de loop van de jaren. En er komen hele boeken en hele, clusters van studieboeken bij. Die je dan eigenlijk zou moeten bestuderen, maar waar je geen millimeter verder mee komt. Als het om de Heer Jezus gaat. Wat we vanavond hadden is eigenlijk een soort richting. We willen hem zien in wie de ganse volheid van de Godheid woont. En we willen van hem genieten en voor hem gaan leven. En dat willen we zoeken. En daarom kan Paulus schrijven in Colossenzen 3, heb ik niet voorgelezen vanavond. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Wie hetzelfde, maar het accent komt bij hem te liggen. Dat is het geheim. En daar moeten we scherper op zijn. En als iemand waarschuwt, maar ik weet dat je in de eigen gemeente mensen kunt hebben die zien overal beren en leeuwen. En die vinden dus dat je de Enkhuizer Almanak maar moet leren of moet lezen. Om te weten hoe het verder gaat met de toekomst. Of er zijn mensen die precies het omgekeerde doen. Dat zal blijven. Maar u hebt de zalving van de Heilige. U hebt de zalving van de Heilige Geest. Dat hebt u. En als u met een bepaald boek of met een bepaalde theorie naar de Heere gaat, zegt Heer, ik snap het niet. Is dit voor ons of is dat tegen u of voor u? Waar gaat het over? Zal de Heer je dat duidelijk maken. Dat kan door de preek van de volgende zondag. Dat kan door een pamflet wat je in je bus vindt. Of door een telefoontje. Dat kan door de samenkomst van de gemeente. Dat kan op alle mogelijke manieren gebeuren. Maar u krijgt een antwoord. Daar ben ik diep van overtuigd. En dat antwoord mag u echt aan de Heer zelf overlaten. Maar wij kunnen niet alle boeken die bestaan beoordelen en bekijken. Ik weet het ook niet. Ik hou me maar. Ik kan me wel een lolletje maken, maar dat doe ik me niet. Ik wil me graag richten op het prachtige werk van de Heer Jezus. En dat heeft een geweldige zegen met zich meegebracht in mijn eigen leven. En dat mag ik ook doorgeven. Ik ga ervoor bidden. Vader, zo ziet u ons hier zitten. Na vanavond, maar we willen zo graag de ganse volheid van de Godheid gaan zien. Dat is in principe alleen de Heer Jezus. Wij kunnen dat ook verlangen. En er komt ook iets meer, steeds iets meer. Maar het complete is de Heer Jezus. En die pas openbaar wordt als wij bij hem zijn. We zullen dan zien wie hij is. En daar verlang ik naar, ook om te zien wie u bent, van uw liefde en van uw genade genieten. Maar ook voor vanavond willen we u danken dat we zo bij elkaar konden zijn. Dank u voor de zorg, voor de aandacht, voor de warmte, voor de koffie, voor uw bijzondere zorg voor ons. Ook voor de terugweg dragen we ons aan u op en bidden om uw bijzondere bescherming voor ons allen. Ook wat betreft het aangevallen worden door of de twijfel die door de tegenstander gezaaid kan worden. God is geen God van liefde, want hoe zouden dan anders die mensen daar dit en die mensen ginds dat meemaken? We willen u vragen om de vrede van uzelf in ons hart te voelen en de overtuiging te hebben dat het bij u bekend is. Dat u boven alles staat, dat uw gedachten hoger zijn dan onze gedachten en uw weg ook hoger is dan onze weg. We danken u voor de Heer Jezus. Want dat was de weg die u gaf. U gaf hem in Bethlehem. En daar kwamen we vanavond uit. We willen u danken voor de komst van uw zoon, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. Dat zongen we notabene vanavond ook. We danken u en prijzen uw naam. Amen. Amen. Een fijne terugtocht, wat mij betreft.